Hier zie je de aanloop, zeg maar. Dan is hij zo aan het rondkijken. En dan was het altijd de vraag, wat gaat hij doen? Nou, en dan...
Dat is het geluid.
Ja.
Ja.
En dan uren.
Hij kon heel erg overstuur raken. Tot echt dat je bijna tegen hem zou zeggen van, ja, haal adem.
Maar ik weet dat ik een goede moeder ben. Ik weet dat ik een kind kan troosten en dat ik precies weet wat het nodig heeft. En dat wist ik niet meer.
Hij liep soms helemaal rood aan, mond wijd open en echt gillen gewoon.
Ik dacht altijd, hij is in paniek, want het was echt zo... Door merg en been ging het bij ons.
Ik had alles geprobeerd en alles uit de kast getrokken en dat was niet genoeg. Ik heb ook vaak zat meegehuild. Als het aan het eind van de dag, als je al uren en uren aan huilen achter elkaar had aangehoord... en je weet gewoon niet wat je kan doen. En...
Wat bij mij een beetje onlosmakelijk met elkaar verbonden is, is het krijsen en ontroostbaar zijn.
Hoe is het om een baby te hebben die langere tijd bovenmatig veel huilt? En wat kun je dan doen? Dit is Ontroostbaar, een podcast over huilbaby's. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga en Denise Hilhorst. Je zou ons kunnen kennen van podcast Zwarte Muisjes, over psychische problemen rond de zwangerschap. Ontroostbaar maakten we in opdracht van kinderarts Ineke de Kruijf en met financiële steun van onder meer Sint-Antonius Ziekenhuis en Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap. Ik interviewde twee stellen en twee artsen. Dit is aflevering 1.
Ik ben Esther, 30 jaar, woon in Utrecht samen met Jesse. Wij zijn inmiddels 5 jaar getrouwd. Ik werk als bestuursadviseur in het dagelijks leven.
En ik ben Jesse en ik werk als adviseur in de energietransitie.
Waar kennen jullie elkaar van?
In Leiden ontmoet.
Nationale Politiek 1. Dat was het vak.
Ja. Toen, heel toevallig kwam Jesse altijd naast mij zitten tijdens dat vak.
Maar dat was dus helemaal niet toevallig.
Nee, zeker niet. Nee.
Van het een kwam het ander.
Esther en Jesse zijn 12 jaar samen en kregen een half jaar geleden hun eerste kindje, Seth.
Wat waren jullie verwachtingen van het ouderschap?
De kraamtijd, dacht ik, ja, dat gaat wel vanzelf. En dan gaan we ook gewoon heel erg genieten met z'n drieën.
Ja, ik had er ook wel zin in de kraamtijd. Ook een beetje omdat je toch aan het wachten bent totdat het kind er is. En vanaf dat moment dacht ik, dan is hij er. Dan kan ik ook echt ook dingen gaan doen, zeg maar. Zo voelde het ook een beetje. Dus ik had ook, ja, ik had een soort wel... Het leek me een hele mooie tijd. Dus dat er mensen langskomen, vrienden, familie... Dat je echt kan zorgen voor je kind.
Hoe is het om daar dan nu zo over te vertellen, over wat je verwachtingen waren?
Ook wel ingewikkeld. Ik denk dat ik dat soms wel een van de moeilijkste dingen vind. Dat ik hoe ik het me had voorgesteld en hoe de werkelijkheid was. Dat zo ver bij elkaar vandaan lag. Ik denk dat we in de tweede week eigenlijk al wel dachten, wow, dit is zwaar. En ons leven bestond gewoon een beetje uit shifts draaien. Dat we, nou, met name 's nachts dan, om de 2 uur afwisselden en beneden liepen met hem. Niet het schattige babyhuiltje wat ik me voorstelde, maar echt krijsen.
Het is ons eerste kind, je weet niet beter. Dus eerst vond ik het allemaal nog wel prima. Ik dacht dat het erbij hoorde, dat het iedereen dit had.
Zelfs nog... een filmpje gestuurd naar familie of vriendinnen... dat Jesse 's nachts in de badkamer stond met Seth... omdat hij zo aan het krijsen was... en dat hij hem rustig probeerde te maken terwijl ik in bed lag. En dat ik nog insprak, dit hoort er ook bij.
Later, als je dan terugkijkt, dan denk je... wow, hij huilde toen echt al superveel.
Er zijn veel verschillende definities.
Wanneer spreek je van een huilbaby?
Er zijn in onderzoeken bijvoorbeeld definities gebruikt. Als een baby 3 uur per dag huilt voor 3 weken lang. Ik ben Willemien Klaasema. Ik werk als jeugdarts bij de GGD Regio Utrecht op locatie IJsselstein.
Zij ziet kinderen van 0 tot 12 jaar.
Ik heb onderzoek gedaan naar wat ouders nodig hebben die een huilbaby hebben. Wij hebben eigenlijk het als definitie gebruikt als ouders vinden dat hun kind te veel huilt. Want het gaat er uiteindelijk om, in de perceptie van degene die voor het kind zorgt, dat het huilen te veel is.
Dat zou ook 20 minuten per dag kunnen zijn.
Ja, en als het kind dan korte tijd zo hard huilt en zo ontroostbaar is dat een ouder daarvan in paniek raakt of helemaal het gevoel heeft, ik doe het fout, dan is dat dus al zo belangrijk om die ouder met dat kind te helpen. Dan gaat het er niet om dat wij dan zeggen, oh, het is maar 20 minuten.
Baby's huilen gemiddeld genomen het meest als ze 4 tot 6 weken oud zijn. Zo'n 2 uur per dag. Daarna neemt het huilen normaal gesproken langzaam weer af.
Ik ben op een gegeven moment gaan timen hoeveel hij huilde, hoe laat hij at, hoe lang hij sliep. Toen kwamen eigenlijk sommige dagen wel tussen de 8 en de 10 uur huilen uit.
Lag hij zo op je onderarm en op een gegeven moment viel je gewoon bijna om van de moeheid. En dan ging je zelf ook een beetje in de hoek op de bank liggen. Wat natuurlijk iedereen zegt dat je niet moet doen, maar ja, je wil ook een beetje aan je slaap komen. Dus dan lag je hier op de bank te slapen of ergens op een stoel en met hem zo'n beetje op je. En dan werd hij ook weer na 20 minuutjes zo wakker. En dan ging hij weer een beetje lopen en dan werd hij weer een beetje rustig. En dat ging continu zo door. Dus het waren gewoon, je sliep gewoon nooit uren. Tenzij de ander het zeg maar overnam. Dus op een gegeven moment deden we gewoon, staken volgens mij een beetje af van, jij nu 2 uur of 3 uur, gewoon of je nou slaapt of niet, je moet het gewoon doen en dan de ander. En dan proberen, maar ja, je dag wordt dan gewoon een soort 24 uur in kleine cycli dat je probeert aan slaap te komen.
En wat voor gevolgen had dat voor jou?
Nou, het wereld werd heel klein, dus het speelde zich allemaal hier af. Ik wilde het liefst ook niet te veel mensen over de vloer. Bezoek wordt dan gewoon, wil je eigenlijk niet hebben.
Bij mij ging de vermoeidheid ook wel gepaard met emotioneel heel labiel zijn. En dat herkende ik ook niet zo van mezelf. Dus ik moest echt de hele dag door huilen ongeveer. Als ik voor mijn gevoel, als ik er nu op terugkijk.
Ja, ik denk dat een huilbaby een baby is waarvan de ouders aangeven dat hij veel huilt. En er geen verklarende medische oorzaak is.
En dit is Ineke de Kruijf. Kinderarts van het Sint-Antonius ziekenhuis, gepromoveerd op huilbaby's.
In minder dan 5% van de baby's is er een medische oorzaak aan de hand.
En ouders denken vaak dat er wel een medische oorzaak te vinden zou moeten zijn.
Ja, denken, schuine streep, hopen.
Waarom?
Omdat ze dan iets voor hun baby kunnen doen. Ik denk dat.
Dan hebben ze een antwoord.
Ja, dan hebben ze een antwoord en dan kunnen ze er iets voor doen. Want het doet heel veel met de ouders dat ze hun baby zo zien huilen en het gevoel hebben dat ze hem niet kunnen troosten.
Ja, ik ben Rosalie, 23 jaar. Ik werk in de gehandicaptenzorg en als doula. Dat is een, ze noemen het ook wel een geboortecoach. Dus iemand die bij je is om je te steunen tijdens je bevalling en zwangerschapscursus te geven. En ik heb 2 hele lieve kinderen, Tycho en Fedde.
Nou, ik ben Marvin en ik ben 25 jaar. Ik werk bij Defensie en ook ouder van 2 kinderen natuurlijk.
Ja. Dezelfde.
Ja, dezelfde kinderen.
Hadden jullie altijd al een kinderwens?
Ja, ik wel. Ik ben natuurlijk heel vroeg moeder geworden. Toen Tycho geboren was, was ik 21. Dat was niet helemaal de planning. Maar super blij dat hij er is natuurlijk.
En toen kwam er een 2e.
Ja, Fedde.
Was dat wel gepland?
Ja, zeker. Ja, dat was wel gepland. Ik heb zware zwangerschappen, maar super blij dat er dan uiteindelijk het eindresultaat heel lief babytje weer is.
Fedde kwam 2 maanden geleden ter wereld.
Het was veel ontspannender als dat het bij Tycho ging, zeg maar. Omdat je al een beetje weet hoe het allemaal, hoe je het vast moet houden en hoe het gaat.
De kraamzorg was weg en hij werd 's nachts wakker en begon gelijk keihard te krijsen. Echt. Heel hard. En ik zag toen Marvin's gezicht. Hij zegt, Roos, ik klop niet hoor. Ik ben hier wel van geschrokken. En toen op een gegeven moment heb ik tegen Marvin gezegd van, joh, de manier waarop Fedde nu huilt, dat heeft Tycho maar 2 keer in zijn leven gedaan. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Die momenten hoe machteloos ik me toen heb gevoeld. En Fedde doet dat 4, 5 keer per dag. Hij was gewoon zo overstuur dat zijn, dat is wel heel bizar om te zien, zijn gezichtje is heel anders als die overstuur is, als die huilt. Dan loopt hij helemaal rood aan. Dan zijn zijn oogjes helemaal samengeknepen en zijn mond open om te krijsen natuurlijk. Onder het zweet, omdat het heel veel energie kost. Dat gewoon door al die inspanning, dan herken je eigenlijk je eigen kindje niet meer terug. Dat is voor mij het moment dat het echt fout begon te gaan. Dat heb ik op een site gelezen van hou hem maar tegen je aan en zeg maar dat je er bent. En dat heb ik heel veel gedaan. Dat ik hem gewoon krijzend in mijn arm heb gedrukt, verder krijste. En dat ik hem in mijn arm hield en dat ik zei, joh, ik ben hier, ik blijf bij je, ik zorg voor je en het maakt niet uit. Mama is hier. En dat is dan, that's it. En dat is een gevoel dat ik merk ook dat ik een beetje geëmotioneerd raak. Dat gaat heel diep. Dat is echt heel vervelend. Ja. Dus dan een week ongeveer nadat het begonnen was, had ik een afspraak bij het consultatiebureau.
Ik kijk altijd de baby na in de spreekkamer.
Dit is opnieuw Willemien Klaasema, jeugdarts bij de GGD.
Vaak neem ik bijvoorbeeld chronologische dag door om erachter te komen op welke momenten het huilen een probleem is. En dan zie je vaak ook al of dat een relatie heeft met de voeding, of dat een relatie heeft met het dag-nachtritme. Een moeder kan een kind onverhoopt te veel voeding geven. Dat is iets wat best nog wel voorkomt. En als je dat helemaal uitvraagt en dan ook vraagt hoeveel voeding krijgt een baby precies, en je rekent dat uit en je kijkt naar het gewicht en je zegt, goh, het zou best nog wel eens kunnen dat hij te veel voeding krijgt. En dan heeft hij buikpijn na het eten. En niet alle baby's stoppen vanzelf op tijd met drinken. Als ze de fles aangeboden krijgen, drinken ze soms de fles gewoon leeg. Want het is natuurlijk ontzettend lekker om die warme melk op te drinken. Dan komen ze daarna pas achter dat het toch niet zo fijn voelt. Dus soms kan het zo eenvoudig zijn.
Maar niet altijd.
Maar niet altijd.
Dan weer naar Esther en Jesse, ouders van Zet.
Nou ja, de jeugdarts, die had een lijstje wat het zou kunnen zijn. Dat was het niet.
Maar ik vond dat heel frustrerend, want gewoon eigenlijk het hele lijstje wat je dan meekrijgt, dat heb je al lang gedaan.
En met 3 weken of zo is ze lactatiekundige geweest. Want ik dacht eerst, het ligt misschien aan mijn borstvoeding. Maar die was eigenlijk heel tevreden over hoe het ging. We dachten darmkrampjes. Dus allemaal middeltjes voor darmkrampjes die je bij de apotheek kan halen. Maar ook een pittenzak. Wat hebben we nog meer?
Draagdoeken, 20 verschillende draagdoeken. Ja. Ja. In de auto rondjes rijden.
De osteopaat. Daar zijn we geweest. Een soort fysiotherapeut. Nou, de tweede keer zei ze eigenlijk, ik kan hem zo niet behandelen. Want toen lag hij daar gewoon een uur lang alleen maar te huilen.
Een 3 kwartier zijn we gestopt.
Ja, ik ben na een kwartier ben ik weggegaan daar. Omdat ik zelf ook heel erg moest huilen. Ja, je bent dan zo op en je klampt je helemaal vast aan dat soort hulpmiddelen. Want dan denk je, dit gaat de oplossing zijn.
Als je begint bij de ouder, dan is een risicofactor voor het krijgen van een huilbaby al als een ouder zich niet goed voelt, een van beide ouders. Dus dat kan zowel de moeder als de vader zijn. Als de zwangerschap moeilijk is geweest en stress heeft gegeven, datzelfde geldt voor de geboorte. En dat kan dus overmatig huilen geven.
Hoe werkt dat?
Dat heeft te maken met dat een moeder signalen geeft aan de baby van het gaat niet goed, er is iets aan de hand, waar een baby weer onrustig van wordt en gaat huilen. En andere vormen van stress bij ouders na de geboorte die ook te maken kunnen hebben met andere kinderen in huis of een baan of iets anders, de relatie tussen ouders. En dan zijn er natuurlijk nog de kindgebonden factoren waarbij je kan denken aan temperament. Ja, er zijn kinderen die hebben meer temperament en die huilen van nature meer. Je hebt kinderen die honger hebben en die hoor je heel zachtjes als ze honger hebben. En, of die sabbelen eerst nog gewoon heerlijk een half uur op hun handje. En je hebt kinderen die bij het eerste idee van honger al keihard beginnen te brullen. En dat is gewoon puur temperament. En die temperamentvolle kinderen zijn wel een groter risico om meer te huilen.
Kinderarts Ineke de Kruijf.
En ook baby'tjes die te vroeg geboren zijn of juist te licht waren bij de geboorte, die hebben ook meer risico.
En ik denk in het algemeen in de omgevings, want eigenlijk heb je kindfactoren, ouderfactoren en omgevingsfactoren. En in die omgevingsfactoren is ook wel armoede, eenoudergezinnen. Dat zijn ook wel risico's die we kennen.
Want? Waar kan dat toe leiden?
Stress, denk ik, wat net ook al werd gezegd. Als er meer gezinsstress is, is het risico op ontregeling weer groter.
Je denkt, er is iets met hem, maar wie helpt je dan?
Ja. Nou, we waren echt een beetje radeloos. Dus nadat we bij de osteopaat waren geweest en bij de huisarts waren geweest, hadden we weer afspraak bij de jeugdarts van het consultatiebureau.
En toen hebben we eigenlijk doorgedrukt. Het consultatiebureau had al eens aangekaart van, ja, je zou nog naar het ziekenhuis kunnen.
En toen zei ze, zij was ook een beetje zo van, ja, misschien moeten we dat maar doen. En toen belden ze naar het ziekenhuis en dat was het Antonius ziekenhuis, de helpolie van het Antonius ziekenhuis. En dat was voor kerst.
Vrijdagmiddag, kerstavond.
Mm-hmm. En toen zeiden ze, ja, de helpolie, zoals dat dan heet, die was niet, of de ABC-poli heette het.
Nou, die poli was dan anders pas de volgende week, pas weer op de woensdag over. Want dat was een lang kerstweekend. Of die middag. Toen zei ik, oh, mogen we dan alsjeblieft vanmiddag terecht? Want dan krijgen we, wie weet, wat handvatten om weer mee verder te gaan.
En toen zeiden ze, stuur ze maar langs. En toen zijn we diezelfde middag, volgens mij een paar uur later, zijn we gelijk doorgereden naar Antonius in Nieuwegein.
Ook Rosalie, samen met Marvin, ouder van Fedde, kon na bezoek aan het consultatiebureau terecht in het ziekenhuis.
In het ziekenhuis hier in de buurt, ja. Hij begint met huilen, hoor je het? Ik pak hem even bij. En nou ja, dan wordt er eerst gewogen en gemeten. En dan wordt er heel veel gevraagd over Fedde's gedrag en zijn eten en het huilen. Maar ook heel veel over je sociale leefomgeving. Hoe je woont, waar je woont, wat je beroep is. En dat irriteerde me lichtelijk.
Want ja, dacht, waarom?
Ja. Nou, ik had zo het vertrouwen dat het niet aan ons lag. En dat wordt dan een soort in twijfel getrokken. En ik snap het heel goed, want er zijn ook vast heel veel gevallen dat er misschien toch wel sociaal iets aan de hand is of de zorgen zijn. Maar het voelt gewoon zo naar om zo onder een vergrootglas gelegd te worden. En ook omdat wij jong zijn en dat heb ik bij de vorige zwangerschap heel vervelend gevonden, dat we niet serieus genomen werden door zorgverleners omdat we zo jong waren. Dus dat kwam denk ik een beetje terug. Dat ik dacht van, oh, ze gaan weer kijken of we wel geschikt zijn. En toen dacht ik, nou, we hebben een fantastisch zoontje en dat is helemaal goed gegaan. Het ligt niet aan ons, er is echt iets aan de hand. Het is ook wel een stap om te denken van, nou, is het nou zo erg dat ik hem dan moet laten opnemen? En dat verandert heel langzaam, dat is heel gek. Want hoe meer zorgverleners dat tegen je zeggen op een gegeven moment, dat dat een goede optie is en dat dat veel helpt. En dan ga je van, nee, mijn kind is echt niet zo ver dat die opgenomen moet worden. En ik ga dat zelf regelen en ik ga mezelf de liefde geven die het nodig heeft. Naar van, ben ik misschien een slechte ouder dat ik hem niet laat opnemen? Ben ik hem nu, want hoe meer die helpt, dan denk je, oh, ik kan hem niet helpen. Misschien kunnen zij hem wel helpen. Ben ik hem nou aan het onthouden dat hij dan beter kan worden? Dus dat is echt een rare twist die dan in je hoofd gebeurt. Dat je er steeds meer toch naartoe gaat neigen van, terwijl het eigenlijk heel onnatuurlijk voelt om je kindje in een ziekenhuis achter te laten. Ja.
Hadden jullie het idee dat de omgeving begreep hoe heftig het voor jullie was?
Sommigen wel, sommigen niet. De mensen die het dichtstbij staan wel. Kijk, een helbaby helpt vaak ook niet de hele dag. Dus dan ben je bij mensen of dan vertel je over hoe heftig het is. En dan, ja, maar jullie vorige zomer was zo relaxed. En ja, maar je bent gewoon niet gewend. En,
oh ja?
Ja, daar ben ik achter. Ik ben er ook toen tegen ingegaan. Mensen willen het ook, eigenlijk wil je natuurlijk niet dat het
geruststellen.
Maar ik heb ook wel tegen een van die mensen, die heeft het echt wel een paar keer gezegd van, oh, wat een relaxte baby, wat een heerlijk kind. En toen heb ik het maar losgelaten. Ik denk, ja, ik kan wel 100 keer zeggen dat hij me gisteren de hele dag heeft gekrijsd en dat hij blauw aanliep. Maar als het niet binnenkomt, dan komt het niet binnen.
Je luisterde naar de eerste aflevering van Ontroostbaar. Een podcast van Maarten Dallinga en Denise Hilhorst. Montageassistentie Rinke Vreken, beeldmerk Bridget Bensdorp. Ontroostbaar kwam tot stand met financiële steun van Sint Antonius Ziekenhuis, LKPZ en dankzij crowdfunding. Bedankt voor alle donaties. Voor meer informatie kijk op antoniusziekenhuis.nl/ontroostbaar. Dankjewel voor het luisteren. En ben je enthousiast over deze podcast? Vertel anderen erover en laat een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze serie sneller vinden.